Goedemorgen, gemeente. Wij willen Gods woord openen bij Matteüs 15, vanaf vers 21. Maar voordat ik dat met u ga lezen, wil ik u eens een vraag voorleggen. Wie van u zou een geloof willen bezitten dat bergen kan verzetten? Een geloof dat alle verleidingen van deze wereld het hoofd kan bieden, dat volhoudt in tijden van zware beproeving. Kortom, zoals apostel Johannes zegt, een geloof dat de wereld overwint. Wie van u zou dat geloof niet willen bezitten? Ik denk dat iedereen het graag zou willen hebben. Iedereen zou graag een geloof willen hebben wat inderdaad bergen kan verzetten. Ik denk dat we allemaal graag tot het rijtje van geloofshelden in de Hebreeënbrief zouden willen behoren. U weet wel, die eregalerij van gelovigen van Abel, Henoch, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Rahab en zo kan ik nog wel verder gaan. Stuk voor stuk voorbeelden van een groot geloof. Nou, wie zou niet in dat rijtje genoemd willen worden? Wie zou daar nou niet mee vergeleken worden? Maar als ik dat zeg, en ik blijf bij mezelf, dan is de praktijk anders. Dan moeten we eigenlijk beleiden dat we vaak helemaal niet zo'n groot geloof hebben. Vergeleken met die geloofshelden van de Hebreeënbrief steekt ons geloof eigenlijk maar schril af. Ons geloof is niet zo groot. We hebben vaak heel veel moeite om de Heere echt te vertrouwen in alle omstandigheden. Wat er ook gebeurt. Dat gaat ons heel erg moeilijk af, niet waar? Net als de discipelen roepen we eigenlijk veel meer tot de Heere. Heere, geef ons meer geloof. Nou, vanmorgen willen we die geschiedenis met die Canaanese vrouw gaan lezen. Juist omdat ik dat eigenlijk iemand vind die in mijn ogen een super geloofsheld is. Wat mij betreft mag ze in die eregalerij van gelovigen van de Hebreeënbrief genoemd worden. Ze staat er helaas niet in, maar ze zou wat mij betreft daar zeker een plaatsje in verdiend hebben. Want deze vrouw, deze geloofsheld, die heeft ons heel veel ook vanmorgen te zeggen. Haar geschiedenis, zou je kunnen zeggen, kan onze geschiedenis zijn en kan ons leren om ons zwakke en twijfelende geloof te versterken. Laten we dat eens lezen. Dat gedeelte vanaf vers 21 tot en met 28. En Jezus ging vandaar weg uit Galilea en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. Dat is zijn kustplaatsen, havenplaatsen aan de kust van het huidige Libanon. Ze liggen nog steeds. En in die tijd heette dat land Fenicië. Wel Syro-Fenicië, maar dat zult u straks ook wel horen. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem, naar Jezus: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij, Jezus, antwoordde haar met geen woord. En de discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem: stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei: ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei: Heere, help mij! Hij antwoordde echter en zei: het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Ze zei: ja, heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: o vrouw, groot is uw geloof. Mega is uw geloof, staat er. Het zal u gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we hebben net gelezen dat deze Canaanese vrouw, dat Jezus uit Galilea vertrekt en naar het buitenland gaat. We hebben net gelezen, en Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. Vandaag zouden we dus zeggen dat Jezus de grens overgaat bij Galilea en naar Zuid-Libanon gaat, naar een bergachtig gebied. Waarin onder andere ook die havenplaatsen Tyrus en Sidon liggen. Het is ver weg in het noorden van Israël, zou ik zeggen, in het huidige Libanon. En de reden waarom Jezus Galilea achter zich laat liggen, ja, die vermeldt Matthäus niet. Maar wellicht is dat toch af te leiden uit de woordkeuze die Matthäus gebruikt. Hij schrijft namelijk dat Jezus vertrekt. En in de grondtekst lees je dat woord terugtrekken betekent. In andere vertalingen zie je dat ook staan, terugtrekken. Jezus trekt zich terug vanuit Galilea naar het zuiden van Libanon. Kennelijk had Jezus behoefte om een eenzame plaats op te zoeken. Misschien wel voor de rust en stilte, de afzondering van de mensen. Misschien wilde Jezus wel, wat hij vaker deed, de mensenmassa ontlopen die hem voortdurend op de voet volgen. Jezus zocht de tijd van afzondering en rust om letterlijk stille tijd te nemen, zou je kunnen zeggen. Tijd om contact te zoeken met zijn hemelse Vader. Jezus had dit gebed, deze intieme omgang met de Heere God, net zo nodig als wij. En daarin, even tussen haakjes, kan je zien dat Jezus dus ook volmaakt mens was, zoals wij. Jezus had het echt brood nodig om dagelijks te bidden tot God zijn Vader. Om zijn bediening op aarde te kunnen voortzetten. En dat is een vingerwijzing voor ons. Want als de Zoon van God dat dagelijks gebed al brood nodig had, hoeveel te meer dan wij. En toch, we moeten het belijden, presteren wij het vaak om ons dagelijks gebed schromelijk te verwaarlozen. Een andere reden dat Jezus wegtrekt uit Galilea ligt mogelijk in de tweede betekenis van het woord vertrekken of terugtrekken. En dat betekent het zowel als uitwijken. Uitwijken voor een dreigend gevaar. Zo lezen we bijvoorbeeld ook in het Matthäus-evangelie hoofdstuk 4 dat Jezus uitwijkt als Johannes de Doper te dood is gebracht. En dat hij uitwijkt als de fariseeën plannen beramen om hem uit de weg te ruimen. In de context van ons gedeelte zou je kunnen zeggen dat Jezus dan uitwijkt, zich terugtrekt uit Galilea vanwege het groeiend ongeloof onder zijn volksgenoten, dat is in de eerste plaats, maar ook in de tweede plaats vanwege het toenemende verzet en de vijandschap van de zijde van de Farizeeën en de Sadduceeën, die hun eigen spelregels belangrijker vonden dan de geboden van God. Jezus noemt hem niet voor niets hypocrieten, huichelaars. Ze kenden de schriften die verwezen naar de Messias uit het hoofd, maar ze weigerden hem als zodanig te erkennen. Ze moesten niets van Jezus hebben en ze wilden hem het liefst zo snel mogelijk te dood laten brengen. Nou, of Jezus nou de stilte opzocht vanwege de mensenmassa, of dat hij uitweek vanwege het dreigend gevaar van de Farizeeën en de Sadduceeën, ach, het doet het niet toe. Beide zullen vermoedelijk waar zijn. Veel belangrijker is om te constateren dat Jezus geen geloof aantrof waar hij dat had verwacht, namelijk onder zijn volksgenoten. Maar dat hij wel geloof aantrof waar men dat niet had verwacht, namelijk in het gebied van Tyrus en Sidon. En dat was een regio in Zuid-Libanon, ik zei het al, maar dat was een door en door heidens gebied. Van de steden Tyrus en Sidon had Jezus gezegd dat hij, als hij daar dezelfde wonderen had verricht als in de Joodse steden Capernaum, Chorazin en Bethsaida, dan zouden deze heidense plaatsen zich massaal hebben bekeerd. En Matthäus tekende uit de mond van Jezus hierover vlammende woorden op. Lees ze met mij mee, in hoofdstuk 11, vanaf vers 20. Het is goed om dat even tot ons laten doordringen. Deze achtergrond, deze context. Matthäus 11, vanaf vers 20. Daar zegt Jezus over deze Joodse steden: wee u Chorazin. Wee u Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden ze zich al lang in zak en as hebben bekeerd. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, die tot de hemel verhoogd bent, u zult tot de hel neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u, dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Deze woorden van Jezus laten zien hoe groot het ongeloof was onder het Joodse volk. Maar ook laat het iets zien dat de heidenen kennelijk ontvankelijker waren voor de woorden en de werken van Jezus. En de ontmoeting met de Canaanese vrouw brengt dat scherpe contrast tussen het ongeloof van de Joden en de geloofsontvankelijkheid van de heidenen aan het licht. En dat is wat Matthäus nu aan het wil laten zien aan u. En aan om overdenken vanmorgen dat geloof van die Canaanese vrouw, van die heidense vrouw. En we kijken naar haar nederig geloof, we kijken naar haar volhardende geloof en we kijken naar haar overwinnende geloof. Dus 1, haar nederige geloof, 2, haar volhardende geloof en 3, haar overwinnende, zeg maar reddende geloof. Eerst dat eerste punt, dat nederig geloof van haar. Matthäus vertelt ons dat deze Canaanese vrouw tot Jezus komt. En ja, daar zou je misschien heel makkelijk overheen lezen, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Matthäus vertelt het ons eigenlijk ook op een manier alsof het iets bijzonders is. En dat is het ook. Want een vrouw, en nog wel een heidense vrouw, komt uit vrije wil tot Jezus. En dat is opmerkelijk. En dat is zo opmerkelijk dat Matthäus ons daar nadrukkelijk op wijst. Want hij schrijft, en zie. Let u eens even goed op. Want wat hier gebeurt is heel bijzonder. Is heel opmerkelijk. Is niet gewoon. Maar Marcus schrijft in zijn parallelgedeelte, omschrijft deze vrouw als een Griekse. Iemand van heidense afkomst. En hij voegt eraan toe dat zij van geboorte een Syro-Fenicische is. En Syrië en Fenicië, het waren twee landen die door de Romeinen waren samengevoegd tot één Romeinse provincie, Syro-Fenicische. En voor die tijd was dat gebied Canaan, was een onderdeel van Canaan. En dus was deze vrouw een afstammeling van het Canaanitische volk. Een volk dat Israël van oudsher vijandig gezind was. Een volk waarvan God had gezegd toen Israël het beloofde land binnentrok, dat het zou moeten worden uitgeroeid. Vanwege haar grote, immense afgoderij, die een gruwel was in de ogen van de Heer. Maar de Israëlieten hadden dat nagelaten om dit volk uit te roeien. En door eeuwen heen is er tussen Jood en Canaaniet, zeg maar tussen Jood en Heiden, een wereld van verschil blijven bestaan. Er was een afkeer van Joden ten opzichte van Heidenen. En hun wetten verboden dan ook om hen om te gaan. Opdat ze zich niet zouden verontreinigen aan Heidenen. Nou, voelen we iets aan dat deze vrouw, deze heidense vrouw, dus een immens grote maatschappelijke kloof moest overbruggen om naar Jezus te gaan. Als vrouw telde je al niet mee in die samenleving. En als heidense vrouw al helemaal niet. Stond je aan de rand van de samenleving. En als heidense vrouw kon zij natuurlijk geen enkele aanspraak maken op de rechten van Gods verbondsvolk. Ze viel helemaal buiten het Messiaanse heil. En de vrouw is daarmee eigenlijk, denk ik, een fantastisch plaatje van de totale mensheid. Want wij alle mensen zijn geboren zondaren die nergens recht op hebben. Die buiten het heil staan. Die daarmee volledig overgeleverd zijn aan Gods genade. Nou, deze vrouw kon daar ook geen aanspraak op maken. En toch zoekt ze Jezus op. Ze had gehoord dat hij kennelijk in de buurt was. De evangelist Marcus vertelt ons dat Jezus in huis was binnengegaan. En niet wilde dat iemand het wist. Jezus wilde dus geen mensen in de buurt hebben. Maar Marcus vertelt ook dat hij niet verborgen kon blijven. En dat vind ik zo geweldig mooi. Jezus wilde graag verborgen blijven, maar hij kon niet anoniem blijven. Binnen de kortste keren was het als een lopend vuurtje door de regio van Tyrus en Sidon gegaan. Die Joodse rabbi uit Nazareth is hier. Die grote wonderdoener is hier. En kennelijk wonen daar veel mensen die Jezus al eerder hadden gezien en gehoord. Het is weer Marcus die ons dat vertelt in hoofdstuk 3 vers 7. Dat als Jezus zich terugtrok met zijn discipelen naar het meer van Galilea, dat er dan vele mensen met hem meegingen en dan staat er onder wie ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon die gehoord had wat voor grote dingen hij deed. Jezus was dus geen volslagen onbekende voor deze Canaanese vrouw. En zij, als een pleitbezorger voor haar bezeten dochter, zoekt Jezus op. En ze heeft geweldig goede hoop dat hij haar dochter kan en wil genezen. Ja, ze weet dat hij mensen heeft genezen. Van ziekte, van blindheid, verlamming. Ja, zelfs dat hij doden heeft opgewekt. Hij zou toch ook haar dochter wel kunnen bevrijden uit de macht van boze geesten. Ja, ze is diep teleurgesteld in de Kanaanitische afgoden. Die hebben haar niet kunnen helpen. Die hebben haar dochter niet gezond kunnen maken. En daarom is ze in grote nood. De nood van haar dochter is haar nood. En ik denk dat alle vaders en moeders die dit heel goed kunnen aanvoelen. Als je eigen kind iets ergs overkomt, dan is dat of je dat zelf overkomt. Zoiets raak je als ouders diep in je hart. En het is daarom uit liefde voor haar dochter, haar zieke dochter, dat deze Canaanese vrouw haar angst overwint om misschien ook wel teleurgesteld te worden in deze Joodse rabbi. En ze gaat tot Jezus. Volmaakte liefde drijft de vrees uit. En er staat dat zij tot Jezus riep. Dat is een wat magere vertaling. Caroline zei het al. Letterlijk staat er dat zij tot Jezus het uitschreeuwde. Het uitkrijste. Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Heb medelijden met mij, Heere, zoon van David. Haar noodkreet gaat door merg en been. En verraadt hoe het met haar gesteld is. Ze is ten einde raad. Maar bewust van haar minderwaardigheid als heidense vrouw, spreekt ze Jezus nederig aan met Heere, Meester. En met Zoon van David. Weet u, Zoon van David is een Messiaanse titel. Het verwijst naar het belangrijkste werk van de Messias. Het Joodse volk redden uit de macht van de zonde. Ja, in Israël betwiste men Jezus deze titel. En het zou uiteindelijk ook zijn dood worden. Maar zij, deze Kanaanitische vrouw, in dit heidense land, zij spreekt hem zonder pardon aan met Messias. In alle nederigheid doet deze vrouw een beroep op Jezus, op de Messias, op zijn medelijden, op zijn vermogen om te redden en te genezen. Weet u, een groot geloof gaat in de allereerste plaats samen met het besef van eigen kleinheid en nederigheid. Het ziet af van jezelf. En het ziet op naar God, de schepper van hemel en aarde, die bij macht is om in elke situatie uitkomst te geven. Ziekte, dood, moeite of lijden in welke vorm dan ook, maken ons bewust van onze eigen kleinheid, onze eigen minderwaardigheid, onze eigen kwetsbaarheid en machteloosheid. En dat doet ons beseffen hoe afhankelijk we eigenlijk zijn van de levende God. Elke moeite op onze levensweg brengt ons dan ook op een kruispunt. De vraag is, welke kant gaat het op? Proberen we in eigen kracht onze problemen op te lossen? Of nemen we inderdaad onze toevlucht tot God? In het vertrouwen dat Hij dichtbij is en ons kan helpen. Weet u, alleen zo brengt elke moeite in ons leven ons dichter bij Hem. Als geen noodgezeten geen uitkomst ziet, wil er nooit vergeten, God verlaat u niet. Een groot geloof maakt niet alleen nederig, dat is ons eerste punt, maar is ook volhardend, ons tweede punt. Een groot geloof geeft nooit op. Een groot geloof zet door Ook als onze omstandigheden tegen zijn. Als mensen ons bitter teleurstellen. Maar wat doen we als God ons bitter lijkt teleur te stellen? Als Hij drempels opwerpt in ons leven. Want dat is wat de Canaanese vrouw ervaart. Zij wordt geconfronteerd met een hele hoge drempel die Jezus opwerpt. En haar noodkreet: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Lijkt namelijk totaal aan Jezus voorbij te gaan. Hij antwoordde haar met geen woord, staat er. Jezus zegt niets. Negeert haar volkomen. Dat moet toch een geweldige slag in haar gezicht zijn geweest, denkt u niet? Zo'n reactie past eigenlijk niet in het beeld wat zij van deze Joodse rabbi had gevormd. Jezus, die ineens de moeite neemt om fatsoenlijk antwoord te geven op haar smeekbeden. Ja, zwijgen kan moordend zijn. Wij mensen kunnen elkaar ook doodzwijgen. Elkaar buitensluiten door stommetje te spelen. Dagenlang geen woord meer tegen elkaar zeggen. Het is haast onverdraaglijk. En precies zo ervaren we het stilzwijgen van God. Als onverdraaglijk. Als een grote aanvechting. We vinden het moeilijk om te accepteren dat God geen antwoord lijkt te geven. En we kloppen in onze nood bij hem aan, maar het lijkt alsof de hemel van koper is. Dat onze gebeden niet verder opstijgen dan het plafond. Alsof God ons gebed niet wil horen, laat staan verhoren. Maar weet u, juist zulke gebeden kunnen ons ontzettend veel leren over het zoeken naar de wil van God. Want vaak weten wij niet hoe wij tot God moeten bidden om verhoring te kunnen verwachten. Ons gebed is vaak ja routine, een verplicht nummer geworden. Maar oprecht bidden tot God is bereid willen zijn om daadwerkelijk de strijd met God aan te gaan voor het verkrijgen van een antwoord. Zoals Jacob aan de rivier Jabok worstelde met God om zijn zegen. Ik zal u niet laten gaan tenzij gij mij zegent. Zo moeten wij bereid zijn om met God te willen strijden, te willen worstelen in een gebed. Vanuit een volhardend geloof dat God zich wil laten bidden. We mogen, zegt Jacobus, aanhoudend bidden in geloof. In geen enkel opzicht twijfelende dat God op zijn tijd antwoord wil geven. Zo mogen we de geloofsstrijd aangaan met God. In onze voorbeden voor het behoud van onze ongelovige kinderen, familieleden, vrienden. Zo mogen we met volharding vragen om genezing van een ernstige ziekte. Of een oplossing voor welke nood dan ook in ons leven. De Canaanese vrouw was bereid om die geloofsstrijd aan te gaan. Ze laat zich door de reactie van Jezus niet uit het veld slaan. Zelfs niet als de discipelen zich ermee gaan bemoeien. Die vinden deze vrouw maar knap irritant en lastig en vermoeiend. Rustverstorend. En ze willen maar liefst dat zij zo snel mogelijk weggaat. Geïrriteerd dringen ze bij Jezus ook op aan om deze vrouw weg te sturen. Ze zijn haar liever kwijt dan rijk. Maar Jezus doet dat niet. Maar Jezus is ook stoïcijns doof voor de noodkreet van deze vrouw. Hij zegt alleen hardop tegen zijn discipelen dat de vrouw het ook kan horen. Ik ben alleen maar gezonden voor de verloren schapen van het huis van Israël. Nou, ik weet niet hoe dat bij u overkomt. Maar het klinkt wel erg liefdeloos. Hard. Vernederend. Veel mensen zouden vandaag de dag zeggen: alsof je God verliefd is van jou, nou hou maar. Die hoef ik niet te hebben, daar wil ik niks mee te maken hebben. Alsof je een zuiver beeld van God kunt vormen aan de hand van één enkele uitspraak van Jezus. Immers, je gaat er dan volledig aan voorbij dat er in de Bijbel onnoemelijk veel meer uitspraken staan waarin Gods onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen volledig tot uiting komt. In de evangelie is op tal van plaatsen te lezen dat ook Jezus mensen uitnodigt om tot hem te komen. Met de zekere belofte dat wie tot hem komt, niet wordt uitgeworpen, niet wordt weggestuurd, niet wordt afgewezen. En de Heer is er ook niet op uit om mensen af te stoten. Integendeel, Hij wil juist alle omstandigheden en juist de moeitevolle omstandigheden in ons leven gebruiken om ons dichter bij Hem te trekken. Hij beproeft ons geloof om ons sterker te maken. Ja, zo sterk dat we in alle omstandigheden op Hem zullen vertrouwen en Hem zullen verheerlijken in het doen en laten van alle dag. Zo groeien we in geloof. Zo leren we te rusten in geloof. Ons over te geven aan de Heer. Ons toe te wijden aan Hem. De kerkvader Augustinus zei het zo. God handelt zo met allen die tot Hem komen. Niet omdat de barmhartigheid wordt genegeerd, maar omdat het verlangen naar Hem wordt vermeerderd. Maar zou u kunnen zeggen, maar als Jezus dan mensen niet afwijst, hoe moeten we dan zijn woorden opvatten? Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Nou, Jezus zegt hier eigenlijk feitelijk tegen zijn discipelen en dan over de hoofden van de discipelen naar de Canaanese vrouw, dat zij voor haar buurt spreekt. Als Messias was hij namelijk in de allereerste plaats gekomen, gezonden door de Vader, om het Joodse volk te redden. Dat blijkt al bij zijn geboorte. Toen is aangekondigd dat zij, Maria, een zoon zal baren en dat hij de naam Jezus zal worden gegeven. En dan staat er, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En later, als Jezus zijn 12 discipelen uitzendt, 2 aan 2, met de boodschap tot bekering aan alle Joden, dan staat er ook, dan zegt hij het ook heel nadrukkelijk erbij dat zij niet naar de Samaritanen en niet naar de heidenen moeten gaan, maar uitsluitend naar de verloren schapen van het huis van Israël. Het Joodse volk. En dat past helemaal in het plaatje van Gods heilsplan. Want Gods heilsplan is er primair op gericht dat het Joodse volk zich zal bekeren tot God. En pas na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus zouden ook de heidenvolken aan de beurt mogen komen. Nou, ondanks deze afwijzing van Jezus ten opzichte van die Canaanese vrouw, is zij niet boos, niet beledigd, niet verontwaardigd. Nee, ze reageert helemaal niet bitter op de woorden van Jezus, maar ze neemt ook geen genoegen met zijn antwoord. Het is die grote liefde en zorg voor haar dochter die haar ertoe brengt om letterlijk door de knieën te gaan voor Jezus. En zich neer te werpen op de grond voor Hem. En volslagen wanhopig uitroepen: Heere, help mij. Hoe groter onze nood, hoe korter ons gebed. Maar ook dit keer geeft Jezus niet uit. Wel geeft Hij haar antwoord, maar zeker niet het bevrijdende antwoord waarop zij zo vurig had gehoopt. Opnieuw afwijzend zegt Jezus: het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Het zal je maar gezegd worden. Jezus vergelijkt de maatschappelijke kloof tussen Jood en Heiden met de afstand tussen mens en dier. Hij typeert de Joden als de kinderen van het verbond die het alleen recht hebben op het brood van Gods voorzienende zorg. En de Heidenen, die worden gelijkgesteld met honden, zo lijkt het wel. Straathonden, die overal rondscharrelden en maar ergens aan hun kostje moesten komen. De Talmud, een boek met de commentaren van rabbijnen op de Tanach, op het Oude Testament, bevat diverse citaten waarin heidenen met honden worden vergeleken. Eén voorbeeld wil ik er niet onthouden. De Talmud zegt, als je eet als Jood met een niet-Jood, dan is het alsof je met een hond eet. Waarvan akte. Zo worden wij gezien. En toch gebruikt Jezus deze beeldspraak niet op een negatieve manier. Niet als een scheldwoord. Hij vergelijkt heiden niet met honden. Nee, want hij heeft het ook niet over honden, maar over hondjes. Een klein woord. Een verwijzing naar de kleine hondjes die wel bij de Joden over de vloer kwamen en de resten van de maaltijd mochten opeten. En Jezus bedoelt met zijn beeldspraak ook veel meer de volgorde waarin de kinderen en de honden deel mogen hebben aan de maaltijd. Hij bevestigt daarmee dus dat de heidenen niet dezelfde rechten hebben als het verbondsvolk van God. Heidenen staan op het tweede plan. Jezus is in de eerste plaats voor zijn eigen volk gekomen. Hij is het brood dat uit de hemel is neergedaald in de eerste plaats voor Israël. Het is hetzelfde principe dat Paulus in Romeinen 1 vers 16 verwoordt. Daar noemt hij het evangelie een kracht tot behoud. Voor wie? Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. De vrouw begrijpt de beeldspraak van Jezus volkomen. En toch, en dat is het wonderlijke, zij houdt vol. Ze laat zich niet afwijzen. Als ze dan met een hond wordt vergeleken, nou dan zal ze zich ook vastbijten als een hond, als een pitbull in de Heer Jezus. En moedig trekt zij de vergelijking door. Ze zegt, ja heren, vers 27, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. De vrouw erkent volmondig het gelijk van Jezus. Ze spreekt hem dus ook niet meer aan met zijn messiaanse titel Zoon van David. Dan had zij geen recht op. Maar alleen nog maar met heren. Ziet u dat? Ze beseft dus dat ze als heidense nergens recht op heeft. En toch houdt ze vol. En ze grijpt eigenlijk als het ware heel handig in op de beeldspraak van de Heer Jezus. Om haar verzoek kracht bij te zetten. Haar fijn wijst Jezus erop dat ook de hondjes de broodkruimels mogen opeten die tijdens de maaltijd van tafel vallen. De vrouw zegt dus eigenlijk met zoveel woorden, ik erken dat het heil alleen voor de Joden is. En dat wij als heiden op de tweede plaats komen. Maar, zegt ze, dat wil toch niet zeggen dat er nu geen kruimels van uw genade voor ons overschieten. Haar woorden laten zien dat de vrouw zich bewust is van haar positie. Zij herkent haar nederigheid, haar kleinheid, haar minderwaardigheid. Maar ze legt zich niet bij neer. En hoe moeilijker Jezus het ook haar maakt, hoe sterker haar geloof wordt. Hoe meer haar geloof wordt beproefd, hoe stugger zij volhoudt. De beproeving van het geloof werkt inderdaad grote volharding uit. De vrouw weet van geen wijken meer. Ze klampt zich bijna letterlijk aan Jezus vast, omdat ze diep van binnen weet dat genezing van haar dochter alleen bij hem te vinden is. Hoe moedigend is dat voor ons? Haar geloof bewerkt dus niet alleen nederigheid, maar brengt haar ook letterlijk op de knieën. Leert haar te volharden en de drempels te overwinnen die Jezus heeft opgeworpen. Haar geloof werd als het ware als een mosterdzaadje. Het kleinste van alle zaden. Maar het schiet pijlsnel op uit de grond. En groeit uit tot bomen van wel 3 meter hoog. Zo groeit het geloof van deze Canaanese vrouw tot ongekende hoogte. Ze laat zich door niets meer van de wijs brengen. Haar geloof is tot de allergrootste dingen in staat. Ja, zo'n groot geloof wordt zelfs de Heer Jezus uiteindelijk te machtig. En niet zonder enige emotie roept hij uit. O vrouw, hoe groot, hoe mega is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. Jezus noemt het geloof van deze vrouw groot. Niet omdat zij volmaakt was. Niet omdat zij zo vol hield. Nee, haar geloof is mega omdat zij met de geringe informatie die ze van Jezus had toch haar vertrouwen volledig op hem stellen. En haar geloof is daarom ook veel groter dan dat van de discipelen, die zoveel van Jezus hadden gezien en hadden gehoord. En hoe vaak moest Jezus hen niet verwijten dat ze kleingelovig waren, te klein van Jezus dachten, te weinig vertrouwen in zijn macht hadden. Het grenzeloze vertrouwen van deze vrouw in Jezus maakt dat hij zich maar al te graag gewonnen geeft. Haar onwankelbare geloof heeft haar behouden. De bevoorrechte Joodse inwoners van Nazareth Waar Jezus geboren was, die geloofde niet in hem. En dus kon Jezus daar geen wonderen doen. Deze heidense vrouw, met het weinige dat ze van Jezus weet, reageert wel in geloof. En ze krijgt dan ook wat ze vurig wenst. Want zo staat er, vers 28, en haar dochter was vanaf dat moment gezond. Een groot geloof is een nederig geloof, een volhardend geloof, een overwinnend en reddend geloof. Het is niet voor niets dat Paulus schreef dat de rechtvaardige uit geloof zal leven. Maar laat ons dat nu. Hoe moeten we dat nou toepassen op onszelf? Nou, de geschiedenis van de Canaanese vrouw laat dus in de eerste plaats zien dat een waar, oprecht geloof ons uitdrijft naar Jezus. Naar een oprechte ontmoeting met hem. De Canaanese vrouw wist weinig van Jezus. Maar ze had alle hoop opgegeven om zichzelf te kunnen helpen. Zij vertrouwde niet meer op eigen kracht. Niet meer op mensen. Maar ze gaf zich helemaal over aan Jezus. In het volste vertrouwen dat hij de kracht en de macht had om uitkomst te geven. En dat laat ook zien dus, ook vanmorgen voor ons, dat het van levensbelang is om te weten wat er diep van binnen bij ons leeft. Geloven wij echt in de Heer Jezus Christus? Of geloven we het wel? Geloof is niet in de eerste plaats een verstandelijk weten, God met je verstand kennen, maar het is een kwestie van een relatie van hart tot hart met hem hebben. Dagelijks contact met hem hebben door gebed en bijbellezing. Weet u, in zo'n openhartige ontmoeting met God, ja, dat kan niet zonder gevolgen blijven. Dan zullen onze levens veranderen. Mensenlevens worden daadwerkelijk veranderd als we bereid zijn om alles wat ons bezighoudt, gevangen houdt, bij hem te brengen. Zelfs als we soms torenhoge drempels moeten overwinnen van vrees, van trots, van hoogmoed, van eigen wijsheid. En vul uw eigen drempel maar in. De vraag aan ons is, willen wij buigen voor koning Jezus? Onze kleinheid en machteloosheid belijden aan hem die elke situatie meester is. En die de Heer van ons leven wil zijn. Het tweede wat we uit deze ontmoeting met de vrouw, uit de Canaanese vrouw, mogen leren, is dat het geloof, een groot geloof, volhoudt onder alle omstandigheden. Niet door te vertrouwen op onszelf, maar op God die ons nooit in de steek laat. Een groot geloof is daarom een geloof in een groot God. Een groot geloof is een geloof in een groot God. Weet u, vaak staan wij ons eigen geloof in God in de weg. Omdat we twijfelen, diep van binnen, of God wel in staat is om te helpen. Iemand heeft eens gezegd, geloof begint niet waar mijn verstand ophoudt, maar waar mijn weerstand tegen God ophoudt. Geloof begint niet waar mijn verstand ophoudt, maar waar mijn weerstand tegen God ophoudt. Want de Heere die kan en wil overwinning geven over alle moeilijkheden op ons levensweg. Het was Jezus die aan zijn discipelen vroeg, na de storm op het meer, waar is uw geloof? En ergens anders zegt hij, als u geloof had en niet twijfelde. Twijfel hoort dus niet bij gelovigen. En waarom zouden we ook? De Heer kan immers niet liegen, is volkomen betrouwbaar en heeft alle macht om te doen wat hij belooft. Dan is het toch dwaasheid om aan hem te twijfelen. Twijfel is een motie van wantrouwen aan het adres van God. Als twijfel in ons hart opkomt, dan moeten we dat als zonde belijden. Dan moeten we dat in gebed bij hem willen brengen. En we moeten ons vullen met zijn beloften in de Bijbel. En vooral beloften die God al heeft vervuld. Geloof, dat ziet op de weg waarover we gaan. Twijfel zit uitsluitend op de hindernissen die we tegenkomen. In de derde en laatste plaats leert de geschiedenis van de Canaanese vrouw dat een volhardend geloof tot actie aanspoort, in beweging zet. Denk nog maar eens aan de geloofshelden in de Hebreeënbrief. Van hen wordt allemaal een daad genoemd waaraan hun grote geloof is af te meten. Hun daden waren dus geloofsdaden. Zo wordt van Mozes gezegd dat hij standvastig was en dat hij zag op de onzichtbare. Mozes wilde zich niet blind staren op de moeilijke omstandigheden, zoals het volk van Israël wel deed op de weg naar het beloofde land. Nee, Mozes was een visionair. Hij durfde vooruit te kijken. En hij geloofde dat het einddoel met Gods hulp zou worden bereikt. Zo was het geloof van de Canaanese vrouwen groot genoeg, omdat ze diep van overtuigd was dat ze haar doel zou bereiken. Dat Jezus alle macht had om haar dochter te kunnen genezen. En deze innerlijke overtuiging, dit geloof, zet haar aan tot actie. Een groot geloof brengt ons ertoe om anders te willen zijn dan de wereld. Anders te zijn in onze omgang met mensen. In de besteding van tijd en geld. In het werk dat wij doen in de dienst van de Heer. Een groot geloof doet ons trouw volharden in het besef dat de Heer bij macht is om ons daarvoor de kracht te geven. Een groot geloof ziet vol verwachting uit naar de vrucht die de Heer wil geven. Jezus beloofde zijn discipelen: voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Een groot geloof, en daarmee vat ik het samen, is een geloof in de grootheid van Jezus Christus. En heeft het volste vertrouwen dat zijn geest in en door ons heen wil werken. En daarom nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Amen.